Gaat proponent A.A. Teeuw uit Ridderkerk. En de schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 16. Dan zijn er voor u de volgende afkondigingen vanavond om 6:30. Dominee J. Hogenhout uit de Meteren Est. En volgende week zondag 15 augustus om 9:30, dominee Van de Wind. In die dienst zal er ambtsdragersbevestiging zijn. En om 6:30, dominee C. Boele uit Polsbroek. De collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. De luisteraars thuis kunnen hun gave digitaal geven. En de voorzang is Psalm 106 vers 1. Looft God, de trouwe opperheer. Geeft hem vrolijk roem en eer. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 77. En daar van het 8e vers, heilig zijn o God uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. En dan zingen we ook, ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. En we willen vanmorgen nadenken over de betekenis van wonderen. Psalm 77, het 8e vers.
Thank you.
wil ook vanmorgen luisteren naar de geboden die de Heer ons gegeven heeft en de samenvatting daarvan. En aansluitend zingen we Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dat is het 25ste vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaden van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, omdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin. Nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte deze woorden aldus samen. Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Het is het eerste gebod, het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult de naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we eens met elkaar een zegen vragen over deze dienst. Grote en heilige Heere in de hemel, op deze uw dag mogen we als gemeente samenkomen in dit huis van gebed rondom een geopend woord. Of zijn we thuis middels de livestream verbonden En mag het samen zijn van de gemeente op die wijze ervaren worden. En mogen we luisteren naar wat tot u, tot ons, vanuit de schriften te zeggen hebt. Heer, het is de gewoonheid van iedere zondag dat dat op deze wijze mag plaatsvinden. En ook door de coronamaatregelen. Dat u spreekt, dat uw woord opengaat, dat we als gemeente met elkaar mogen zingen, uw naam belijden. Dat alle dingen weer in gereedheid gebracht zijn en dat deze dienst een voortgang mag hebben. En toch als we erover nadenken, u die heilige schepper, die grote Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Voor wiens oog niets verborgen is, die de sterren de loop in het heelal bepaald heeft en... Ja, die ons kleine mensjes, want dat zijn we, hier in dit kerkgebouw of thuis op de bank, ziet, kent, doorgrondt. Ja, er valt geen musje ter aarde buiten uw wil om en de haren van ons hoofd zijn geteld. We belijden het de schrift na. En daarom hebben we het ook gezongen met elkaar. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie? Is een God als gij groot van macht en heerschappij? Ja, Heer, als christelijke gemeente mogen we dat belijden, spreken we dat na. Maar tegelijkertijd, als we in ons dagelijks leven om ons heen zien, en misschien zijn het soms ook wel eens gedachten die in ons eigen hart opkomen, u die grote schepper, waarvan we het belijden, wonderen doet op wonderen horen. We merken soms zo weinig van u. En wat wordt er soms in de gemeente gebeden voor een zieke of voor zorg? En de persoon is aan de ziekte overleden of die zorg is gebleven en het is geëscaleerd. En we hoopten, we baden dat u een wending zou geven. En het is niet gebeurd. Heer, dan kan zomaar de twijfel in ons opkomen. Bent u die grote God waarvan de schrift voorgeeft dat u dat bent? Ja, Heer, en dat bent u. We zeggen het in alle eenvoud de Bijbel na. En wie tot u nadert in het gebed moet geloven dat u bent. Dat u bestaat en dat u een beloner bent van degene die u zoeken. De apostel zegt het in de Hebreeënbrief en we spreken de woorden in alle eenvoud na. En toch, ze zijn soms te hoog, te groot voor ons. Dat we in het persoonlijke kleine leven zo onwaarschijnlijk er alleen voor staan. Moeten opboksen tegen de dingen van het bestaan en... Ja, dan kan het verlangen wel eens in ons opkomen. Heer, merkten we maar meer van u. Iets van uw grootheid, iets van uw majesteit. Dat het niet alleen de schepping is. Ja, dat ziet de ongelovige ook. Hij of zij die niet naar de kerk gaat, die niks met uw woord heeft. Die kan er ook prachtige foto's van maken. Heer, dat we niet alleen verwonderd zijn op uw grootheid, maar dat we het ook ja, belijden mogen, geloven mogen. U bent er. U zorgt voor ons en wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vannacht in de schaduw van de Almachtige Heere. Geef dat vertrouwen ook vanmorgen weer. Of zoals een andere psalmdichter het zegt, voed het oud vertrouwen weder. Heere, dat we in alle eenvoud, kleinheid, onze menselijke handen in de uwe mogen leggen, beseffend, het zijn vaderlijke handen, doorboorde handen. Uw bewogenheid, uw zorgzaamheid, het feit dat de dienst weer doorgaat en dat het evangelie mag klinken, daarin toont u uw trouwe zorg dat u niet wilt dat ook maar één van ons op die grote dag zal ontbreken als u terug zult komen op de wolken van de hemel. Heere, doe ons in die weg gaan, doe ons in dat vertrouwen leven, hem achterna, die de weg, de waarheid en het leven is, mag zijn naam centraal staan, ook vanmorgen weer. En dan bidden we voor een goede dienst. En het is toch dan goed als u met uw geest bij ons bent. Maar dat heeft u ook beloofd. Waar de gemeente samenkomt, waar de lofzangen klinken, daar bent u met woord en geest in het midden. Heere, doe dan overeenkomstig uw eigen woord. Niet, Niet omdat wij het deze afgelopen dagen weer zo goed vanaf gebracht hebben, dat we ten zekere zin wel waardig zijn dat u naar ons overkomt. Niets van dat alles. Maar op grond van uw eigen belofte, uw eigen woord, uw eigen naam. Die u toch wilt vestigen daar waar de schriften klinken. Waar de twee of drie in uw naam samenkomen. Daar bent u. Met woord en geest. Heere, doe dat ook. Dat deze dienst uitloopt op het grootmaken van uw naam. Dat deze dienst uitloopt op de vreugde in de hemel over zondaren die zich tot u wenden. Heere, dat we in ons lied, in ons gebed, in ons woord en in ons zingen. Heere, dat we uw naam mogen belijden en dat uw koninkrijk mag uitbreiden. Zo leggen we deze dienst in uw hand. Neem weg al het verkeerde en hoor zo ons gebed. In Jezus' naam alleen. Amen. We willen het woord van God openen in het evangelie van Lucas. En daarvan het 16e hoofdstuk. En dan willen we een hele bekende gelijkenis vanmorgen lezen. Die u allemaal, zelfs de kinderen onder ons, kennen die gelijkenis wel. De rijke man en de bedelaar Lazarus. Dat is dus Lucas 16, vanaf vers 19. En daar horen we de Heer Jezus de volgende gelijkenis vertellen. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar op de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierven door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in de pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade? En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Hij zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover de schriftlezing van morgen. We willen met elkaar nadenken over deze gelijkenis. En dan in het bijzonder wat inzoomen op dat laatste vers. Je hoort daar een discussie tussen die rijke man die in de pijn is en Abraham. Laat Lazarus toch naar mijn broers gaan, laat hij ze waarschuwen. Nee, zegt dan Abraham, ze hebben Mozes en de profeten, ze hebben de Bijbel, om het zo maar eens te zeggen. Nee, zegt dan de rijke man, maar als er iemand uit de dood opstaat, dan bekeren ze zich. En dan zegt Abraham, nee, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Dus zelfs zo'n groot wonder, hè, want dat is het toch? Daar zegt Abraham van, dat overtuigt niet. En nou is eigenlijk de vraag die wij ons vanmorgen maar stellen. Zijn wij te overtuigen? Zijn we overtuigd? Nou, daar willen we vanmorgen bij stilstaan. En of wonderen dus overtuigen. Maar voordat we dat gaan doen, en u het woord verkondigen uit Lucas 16, willen we met elkaar zingen Psalm 49. En dat is eigenlijk een psalm die bezingt hoe de rijke man deels geleefd heeft. Hè? Het tweede vers, wat zou mij toch doen vrezen in de tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. Wat hem betreft die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt. Die schat die behoudt zijn broeder niet in het leven. Psalm 49, het tweede vers. Gemeente, we willen dus vanmorgen stilstaan bij Lucas 16. En dan het laatste vers waar Abraham tegen de rijke man zegt: als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze ook niet laten overtuigen. En zet ik even een streepje onder. Als iemand uit de doden zou opstaan. Misschien even een vraag om te beginnen. Zijn wij mensen die ons makkelijk laten overtuigen? Ik zou de vraag ook wat negatief kunnen formuleren. Bent u eigenwijs? Moeten er altijd heel veel argumenten aangedragen worden voordat... volgens mij heb je nu wel gelijk, ja. En dan gaat het altijd een beetje schoorvoetend, hè? Niet toegeven dat die ene weg wat korter is dan de ander. Ja, die ander had het toch goed en je reed altijd zo. Zijn wij het type dat heel veel woorden nodig heeft voordat we overtuigd worden? Overtuigen is niet zo makkelijk iets. Zeker als een bepaalde visie echt vastzit of een bepaalde gewoonte helemaal ingesleten is om iemand daarvan af te krijgen. Ik werk zelf in de ouderenzorg. Mensen hebben dan een leven achter zich waar allerlei gewoonten zich ontwikkeld hebben. En een enkele maand geleden, in een van de zorgcentra waar ik werk, vroeg de verpleging mij van: joh, wil je eens bij die meneer langs gaan? Dat is een meneer van, pakweg begin 70, 1,72. Bepaalde vorm van MS. Maar ook een verstokte roker. Als hij dus zijn appartement binnenkomt... is dat regelmatig blauw voor de rook en dan gaat het brandalarm weer eens af. U kent dat soort problemen wel. Maar de verpleging die kreeg steeds meer moeite mee. Hè. Iedere keer als ze die kamer binnenkwamen, dan sloeg als het ware op je longen en om hem dan te verzorgen. En steeds meer klachten, ook die samenhingen met zijn benauwdheid en het rookgedrag. Joh, wil jij er eens een keer naar binnen gaan en hem weer streng toespreken? Ik aarzel dan altijd een klein beetje. In die zin, niet omdat mijn visie ten aanzien van roken ambivalent is, zeker niet. Maar ja, zo iemand die heeft een leven achter de rug, heeft daar een keuzes gemaakt. Ik zou zeggen, is oud en wijs genoeg om dat zelf aan te geven. Maar goed, stout de schoenen aangetrokken, bij de man naar binnen gegaan. En praatje, hoe is het met de gezondheid? En weer eens een keer naar zijn longen geluisterd. Het zou beter zijn als hij toch maar eens stopt met roken. Of in ieder geval sterk mindert. Want zo gezond is het niet voor je. Mijn vader die is begin 90 geworden en het was een verstokte roker. Gelijk zo, patsen, direct als antwoord. Ja, dat kan natuurlijk wel je vader, maar als ik zo de cijfers zie, mensen die roken en die niet roken, ja, cijfers. Er wordt nergens zoveel mee gelogen als mijn cijfers. De vraag. Heb ik hem overtuigd? Ja, het antwoord is duidelijk. Nee, absoluut niet. Gaat gewoon vrolijk verder. Maar stel nu eens dat hij gezegd zou hebben, zo is niet gegaan hoor. Maar stel nu eens dat hij gezegd zou hebben. Ja dokter, u zal zeker gelijk hebben, maar ik stop niet. Heb ik hem dan overtuigd? Want hij zegt tegen me, ja dokter, u zal zeker gelijk hebben. Dus blijkbaar beaamt u het. Maar hij voegt er in één adem aan toe: ik stop niet. Heb ik hem dan overtuigd? En misschien is dat wel les 1 als het gaat om overtuigen. Want dat staat natuurlijk ook in onze tekst, hè? Niet laten overtuigen. Wanneer is iemand echt overtuigd? Als hij ermee instemt en het ook doet. De Heer Jezus die zegt namelijk ook in de bergrede: zalig degene die mijn woord horen en gehoorzamen. He, dan ben je een wijze bouwer. Dan bouw je op de rots. Dan is dat ook de uitingsvorm in het leven. Dan doe je dat ook. Zijn we makkelijk te overtuigen? Overtuigen wonderen. Want daar gaat het in dit gedeelte om. Dat de man tegen Abraham zegt, ja, maar als nou iemand uit de doden zou opstaan. Dat is toch zo overtuigend. Dan moet zelfs de meest verstokte de ongelovigen het belijden. Ja, ja, ik geloof nou toch dat je gelijk hebt. Overtuigen wonderen. Dat is eigenlijk de vraag die we onszelf stellen. En dan kijken we natuurlijk tegelijkertijd ook in de spiegel. Hè? Hoe ligt dat nou bij ons? Zullen we gewoon eens naar de gelijkenis kijken? Het is een bekende gelijkenis. Het staat erboven, de rijke man en de bedelaar Lazarus. Kijk, als ik zo afgelopen dagen deze gelijkenis weer eens doorlees en mee bezig ben. Ik zal niet op het aspect van hemel en hel, hè, dat komt heel aangrijpend in deze gelijkenis naar voren. Dat laat ik nu vanmorgen verder rusten. Maar wat me eigenlijk opvalt met deze gelijkenis, als de Heer Jezus deze vertelt, is het een korte gelijkenis. Nou ja, gezien alles wat er gebeurt, beschrijft de Heer Jezus in hele korte zinnen, maar wel in hele trefzekere zinnen. De paar woorden die de Heer Jezus gebruikt om die man te beschrijven en om die bedelaar voor ons te tekenen, ja, die zijn wel heel veelzeggend. Je zou bijna zeggen, het is een soort minimalistische schilder die met een paar pennenstreken een geweldig tafereel neerzet, een aangrijpend tafereel. En dat doet de Heer Jezus ook. Zonder in allerlei details te gaan, ik zou zeggen, lees toch even met me mee voordat we bij onze tekst zijn. Ik begin gewoon met vers 19. Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen, en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. Nou, we weten zijn naam niet, we weten niet hoe hij zijn vermogen bijeengehaald heeft, misschien was het op een hele legitieme wijze. En ja, de Heer Jezus tekent hem op een wijze zoals we... Ja, die het breed heeft, die laat het breed hangen. Die geniet er ook van, die leeft er ook van. En even zijn kleding wordt geschilderd in purper en fijn linnen. Nou, er hing wel een kostenplaatje aan. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. Hij genoot er dus ook van. Een man die het er goed van nam. De Heer Jezus die tekent hem niet op een, ja, moet ik dat zeggen vanmorgen, hele decadente wijze. Drank en vrouwen. Nee. Er zit nog een zekere stijlvolheid in. Iemand die gesteld is op zijn rijkdom, die dat ook etaleerde. Een zeker rijk mens. Zo wordt hij ons getekend. En dan die andere man. En er was een zekere bedelaar. Opvallend, die krijgt wel een naam. Dat is echt iets heel bijzonders in een gelijkenis. Hier Jezus geeft hem een naam, van wie de naam Lazarus was. En ook dan gebruikt hij weer woorden die tekenend zijn, die voor zijn poort neergelegd was. Dus blijkbaar waren er wat vrienden, wat kennissen van Lazarus. En ja, die hadden toch een zorg van medelijden met hem. Joh, jij moet op een plekje liggen. Hé, blijkbaar kon hij dat zelf niet. Had hij niet voldoende kracht in zijn benen om te gaan en te staan waar hij wilde. Misschien was dat ook wel de reden dat hij aan de bedelstaf geraakt was. Dat hij verlamd was. Dus die tilden hem dan op, of die hadden zijn draagbed en die zetten dat neer bij het huis van de rijke man, die voor zijn poort neergelegd was. Want dat is natuurlijk een strategisch plekje. Je zou bij wijze van spreken bij de ingang van de tempel kunnen gaan liggen, bij de schone poorten, zoals we dat later ook tegenkomen. Maar natuurlijk ook ergens daar bij die huizen van de welvarenden, want er valt misschien wel een van die kruimels van de tafel en daar kun je er profijt van hebben. En of zijn leed nog niet groot genoeg was, die onder de zweren zat. Er wordt hier niet gezegd dat er sprake is van melaatsheid of zo. Het kan alles met hygiëne te maken hebben. Dat smetplekken, zoals wij dat dan noemen, onder de zweren zat. Ja, die arme bedelaar die heeft maar één doel. Hè? Hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar... En dan zie je als het ware een soort contrast erin. Dus ja, of dat nou goed of wel lukte, dat krijgt de indruk bijna van niet. Hè. Die rijke die had het niet zo op hem. Dat klinkt zo tussen de regels door. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Alsof het leed nog niet groot genoeg is. Verlamd onder de zweren. En nou, hij zal best wel pogen. Wegbeest, hè. Dat, ja, je wil die straathonden weghouden. En ze likken zijn zweren. Het is eigenlijk een plaatje met een paar woorden die het aangrijpende contrast tussen die beide mensen, ja, heel typerend tekent. En dan sterven ze. Vers 22. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abram gedragen werd. Ja, dan overstijgt de tekening als de dagelijkse werkelijkheid wat we nog kunnen zien, wat we kunnen waarnemen. En vertelt de Heer Jezus het einde van de bedelaar. Engelen die hem als het ware opnemen, tussen de arm nemen, kom in. Gezegende van de Vader. Zit aan bij de bruiloft waar Abraham, de patriarch, het hoofd, de vader van alle gelovigen aan zit. We hebben een plaats voor je gereserveerd. Dicht bij de herdersvorst, de aartsvader. Hij mag daar zitten, wordt gewezen, wordt gedragen, wordt geleid. Zo mag ik het wel zeggen. Een stoel, een lichtbed dicht bij Abraham. Wat een ereplaats, hè? Van een begrafenis vertelt de Heer Jezus verder niks. Ja, dat zegt hij wel bij de rijke man. Want vers 23, en ook de rijke man stierf en werd begraven. Daar staat het er wel bij. Ook dat zijn weer van die hele fijnzinnige tekeningen. En je kunt het je voorstellen van ja, iemand die daar lid was van de Rotary en goed gedaan heeft voor de gemeenschappen, voor de economie zijn bijdragen en allerlei lofuitingen zijn geweest, werd begraven. En dan gebruikt de Heer Jezus weer zo'n woord, hè? En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg. Daar zit iets in van verschrikt wakker worden. Een boze droom, je grijpt als het ware om je heen. Waar ben ik beland? Gelukkig, het is een droom. Nee, het is werkelijkheid. Waar hij in de pijn verkeerde. Ik zei al het begrip hemel, hel. Bijbelse woorden, voluit. Ze gaan ons voorstellingsvermogen te boven. Dat moet ik misschien van beide wel zeggen. Maar de woorden die de Heer Jezus gebruikt, zijn geweldig confronterend. He, wat hij hier ook zegt, waar hij in de pijn verkeerde. En in het volgende vers, want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Het hele gesprek dat daarnaar ontspint. Ja, dat is het lot van de rijke man. En in de verte ziet hij Abram en Lazarus in zijn nabijheid. Lazarus in zijn schoot. En dan komt dat gesprek. En daar zoomen we even wat op in. En hij riep en hij zei, Vader Abram, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Maar die vraag wordt niet gehonoreerd. En Abraham die wijst dan heel fijntjes, hoe was dat nou in het verleden? Dat weet je toch nog wel? Toen had jij het goed. En hoe was het toen met Lazarus? Ja, nu is het omgedraaid. En, zegt hij, er komt nog bij, bovendien, vers 26, is er tussen u en ons een grote kloof aangebracht. Er is geen verkeer vice versa, al zouden mensen dat willen. Maar dan komt de rijke man met een andere vraag. Ja, maar als dat zo is, stuur hem dan naar het huis van mijn vader. Want ik heb 5 broers. Laat hij tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Je proeft de bezorgdheid. Dus wat er ook gebeurt, maar laat hen dit niet overkomen. Waarschuw hen. Stuur Lazarus alsjeblieft. Nee, zegt Abraham. En dan zie je dat hij eigenlijk wat korter wordt. Nee, ze hebben Mozes en de profeten. De Bijbel. Is genoeg. Laat eens daarna luisteren. Nee. Vader Abraham, als iemand uit de doden zou opstaan. Dat is zo ultiem, dat is zo onlogenbaar. Dan zouden ze zich bekeren. Als we nou eens hier even pas op de plaats maken. Als iemand uit de doden zou opstaan, als er een wonder zou gebeuren, dan overtuigt dat mensen. Kijk, wij kennen allemaal deze gelijkenis. Maar wat hier nou uitgesproken wordt, hebben we daar voor onszelf nooit bij. Heren, doe dat nou vandaag ook eens. Dan lezen we in uw woord van wonderen. Hoe daar een zieke wordt opgericht. Hoe iemand die door boze geesten bezeten is bevrijd wordt. En als we in de kerk voor iemand bidden. Ja, inmiddels is die al overleden. Heel cru gezegd, worden de slagingskansen beter als er gebeden wordt in de kerk. Ja, zo'n vraag mag ik natuurlijk niet stellen. Nou, laat ik het anders zeggen. Op school, ja, het is natuurlijk nu vakantie. Op het werk. En soms, dan kun je wel eens een bepaald gesprek hebben met een collega van je. Meestal komt het er niet van, maar ja, via via, of er was iets gebeurd. En toen kwam het gesprek er uiteindelijk op, wat geloof je? Waarom ga je naar de kerk? En ja, dat meisje in de klas met dat hoofddoekje om. Ik had nog ergens raakvlakken ook met haar. Op sommige ethische zaken dachten we hetzelfde. Maar ja, goed, zij gelooft in Allah en Mohammed en wij in God en Jezus. Ja, en zo ga je weer uit elkaar, hè? Is er dan nooit, of zeg ik nu vreemde dingen vanmorgen, dat er wel eens iets bij je opkomt van, zou de Heer nou eens iets meer van zijn bestaan laten merken? Heer, doe een teken ons ten goede. En klap, daar gaat de bliksem. En ja, kijk, hij leeft. Hij regeert. Alles is in zijn macht besloten. Of we bidden om een goede afloop voor het werk. En ja, het bedrijf is failliet gegaan. Ja, bij mijn collega die nergens aan doet, heeft een doorstart gemaakt. Dan kunnen er soms zo allemaal van die vragen bovenkomen. Als er nou eens een wonder gebeurt. Hè? Dus vandaar ook wat hier die rijke man zegt. Als iemand uit de doden zou opstaan. Hè? Dat is dus het summum van wonderen. Als dat gebeurt. Dan kun je dat toch niet meer tegenspreken. Of wel? Overtuigen wonderen. Misschien even voor een stukje onduidelijkheid. Dat we straks niet de kerk uitgaan en dat u tegen elkaar zegt, nou die man die ziet ook helemaal geen wonderen. Er gebeuren wonderen genoeg. Ik weet namelijk, het was voor de coronatijd. Hield ik nog wel eens her en der in het land lezingen. Die had natuurlijk een beetje met mijn werk te maken. Of gelieerd aan het werk en de theologie. Gebedsgenezing. Met name toen Victor Emanieke in Nederland was. Die Nigeriaanse opwekkingsprediker. En verschillende lezingen over dat thema gegeven. En ik weet dat er in de pauze een keer op zo'n gemeenteavond, dat ik ergens sprak in de pauze, iemand naar me toe kwam. En die zei, ja jongen, je staat nogal wat sceptisch ten aanzien van wonderen, maar er gebeuren genoeg wonderen. Die man zegt, ben pas opa geworden. Hij zegt, de geboorte van een kleinkind, het geboorte van nieuw leven, dat is toch een wonder. Ja, daar heb je helemaal gelijk in, dat is waar. Maar dat bedoel ik vanmorgen niet. Een prachtige zonsondergang en misschien bent u wel op vakantie geweest in de bergen en je ziet daar dat sneeuw en ja, het is allemaal indrukwekkend, schitterend. De grootheid van God spiegelt er als het ware in door, maar die wonderen bedoel ik niet. Ik bedoel ook geen wonderen, en dan kom ik nog een stapje dichterbij, die je zou kunnen omschrijven als een toevallige samenloop van omstandigheden. Klinkt een beetje ingewikkeld wat ik nu zeg, maar stel bijvoorbeeld, bedrijf door corona, gaat niet goed. En, nou ja, u moest al een keer bij de bestuurder komen en directeur en joh, zo redden we het niet. Ja, en dan loop je, bij wijze van spreken, met je ziel onder je arm thuis rond. Heren, wil u toch weer dat het goed komt, dat ik weer werk vind. En s'avonds doe je een ommetje, je komt een vriend tegen. Hoe is het op je werk? Nou, niet goed. Jongen, ik zoek nog iemand. En voordat je er erg in had, had je weer een baan, hè? Je hebt ervoor gebeden en moet eens kijken. Is dat nou een wonder? Ja, in zekere zin wel. Maar wij zeggen wel eens, dat is een samenloop van omstandigheden die God zo geleid heeft. En dat mag je een wonder noemen. Dat is denk ik ook goed, hè? Om wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zeer een handeling. Hè? Die ziet daar in de hand van de Heer. Maar vanmorgen gaat het over wonderen die tegen de orde van de natuur ingaan. Ik hoorde eens een keer een predikant zeggen, die dat verschil tussen die twee soorten wonderen probeerde uit te leggen. Hij zegt, stel dat je nou eens naar Parijs zou gaan, een weekendje Parijs of een weekje Parijs, en je loopt daar rond en je komt je buurman tegen. Ja, is zeker een wonder. Toevallig zeggen wij dan, hè. Nou, dat is een soort wonder dat de samenloop van omstandigheden. Maar hij zegt, het wordt een echt wonder als dat de buurman is die 3 weken geleden is overleden. Wanneer je toen bij zijn begrafenis was. En dit is geen spottend voorbeeld, maar om even aan te geven, dat laatste kan namelijk niet. Dat gaat helemaal tegen de orde van de natuur in. Iemand die daar zijn voet op het water zet en het draagt hem. Iemand die de 5 broden en 2 visjes pakt en blijft maar breken. En de ene mand naar de andere mand wordt gevuld. Iemand die tegen de wind zegt, zwijg. En direct gaat hij liggen. Dat zijn wonderen die tegen de orde van de natuur als het ware ingaan. Nou, dat soort wonderen. Als iemand ziek is onder ons en we brengen die persoon hier binnen, heren, doe hem of haar herstellen en staat op. De ziekte is verdwenen. Tegen alle ordes, tegen alle gebrokenheid van de schepping in. Hè? Wonderen. Overtuigen wonderen. Want dat is de vraag die we onszelf vanmorgen stellen. En dat zegt hier ook de rijke man. Heer Abraham, als iemand uit de doden zou opstaan, dan zouden ze zich bekeren. Dat is zo onlogenbaar. Dat is niet tegen te spreken. Dat is ja, overtuigend. En toch denkt Abraham er anders over. Nee. Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, als de Bijbel niet genoeg is, zelfs wonder overtuigen er niet. Ik moest denken aan dat voorbeeld. Kijk, je hebt een paar van die geschiedenissen gehad van atheïsten. Die als het ware God op de proef stelden. Mussolini is er eentje van, hè? Die had toen de tijd gebroken met de Rooms-Katholieke traditie. En op een gegeven moment is hij tussen te midden van een aantal officieren. Het is natuurlijk speelt net voor de Tweede Wereldoorlog. Ik geef God 5 minuten de tijd. Dat hij me hier ter plekke laat doden. Nou ja, hij zal niet demonstratief op zijn horloge gekeken hebben, maar ja, het is niet gebeurd. Maar stel nou als het gebeurd was. Hij was in elkaar gezakt. Waren we dan overtuigd? Of zouden we dan toch zeggen, ja, die man stond zich ook een partij druk te maken. Zo zou ik het ook aan mijn hart krijgen. Toch? Misschien een voorbeeld, hè? Om eens even de proef op de som. Ik denk dat u hebt allemaal al eens gehoord van de naam van dominee Vreugdeneel, hè? Predikant van de gereformeerde gemeente. Heeft jarenlang op het zendingsveld gezeten, Irian Jaja. En misschien kent u het voorbeeld wel, hè, dat ik nu vertel. Hij heeft dat namelijk zelf een keertje verteld toen hij terugkwam van het zendingsveld in het familieblad Terdegen. Zo'n interview kreeg hij toen en nou, dat vertelde hij. Gebeurde er nou wonder op het zendingsveld? Ja, zegt hij. Er was een babytje gestorven. Nou ja, en dan kom je dan in zo'n huis en naar de gewoonte van die regio was dat in een tasje gedaan of in een zak gedaan en dat was aan de deurknop gehangen. En met elkaar ga je dan die woning in en dan wordt er gebeden, rouwgewoontes. En toen gingen we weer naar buiten en we zagen dat het tasje bewoog. Het kind leefde. Nou hoef u niet hardop uit te spreken wat u nu denkt. Maar wat denken wij nu allemaal? Zou het kind wel echt dood geweest zijn? Dat is dus de eerste gedachte die bij ons opkomt. En dat laat eigenlijk al zien, Ja, zelfs een wonder. Heren, laat zien dat u bestaat. Laat er iets van merken vandaag. En stel dat er op ditzelfde moment een geweldige bliksemslag door de lucht ging. Ja, toen ik vanmorgen hier naartoe reed, voorspelden ze het, hè? Af en toe een bui met een slag onweer. Ook toevallig dat er gelijk samenviel. Want is er nou echt een opleving in Israël gekomen toen Elia en al die profeten... Nou, een duidelijker bewijs is er niet. Heren, als u er bent, laat het zien, laat het horen. En direct het hele altaar wordt verteerd. Een reformatie daarna? Nee. Elia moest vluchten. Of denk eens aan die andere Lazarus, hè, waar de Bijbel ook over spreekt. Nota bene heeft in het graf gelegen. Hij ruikt al. De ontbinding heeft hem als het ware in de greep. Lazarus, kom uit. Ja, al die mensen moeten in aanbidding voor Jezus hebben neergevallen. Nee, ze gaan gauw naar de overpriesters en de schriftgeleerden. Heeft gehoord wat er gebeurd is. En ze zijn niet overtuigd. Dus Abraham zegt dat hier, hè? Ze hebben de Bijbel, Mozes en de profeten. En de wonderen laten zich niet overtuigen. Maar ja, dan komt er eigenlijk een beetje de angstige vraag. Hoe word je dan overtuigd? Mag ik die vraag eens aan u stellen, aan jou stellen? U hebt toch hiervoor in de kerk gestaan, hè? Heb u uw ja-woord uitgesproken? Ja, heren, ik wil u volgen. Ik geloof dat u de Zoon van God bent, die naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Heb u toen beleden? En als hier het avondmaal, de tafels gereed staat, dan wordt het brood gebroken. En dan kijken we terug op dat grote offer dat Jezus gebracht heeft. Nou, mag ik de vraag nou eens stellen vanmorgen. Hoe bent jij toen overtuigd? Misschien zegt er iemand, ja, moet ik dat nou eens zeggen? Ja, eigenlijk heel gewoon. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Ja, natuurlijk toen ik een jaar of 12, 14, 16 was, toen was ik ook niet even meegaand hoor, maar ja, op een gegeven moment ga je over dingen nadenken, je krijgt verkering, je wordt serieuzer, je... Ik weet niet precies hoor, ik verwoord het maar even zoals u misschien nu denkt op het moment. En zo gaandeweg, hè. En toen ben ik naar beleidingscategorisatie gegaan en ja, toen heb ik het steeds meer ervaren. Wat is de Heer nabij en spreekt hij tot me vanuit zijn woord? En misschien zegt u er nu ook wel bij en gaandeweg ik met dat woord mag omgaan, wordt het ook steeds meer bevestigd. Ik zit soms met vragen waar ik tegenaan loop en dan kom ik 's morgens, zondagmorgen of zondagavond in de kerk. En dan krijg ik bij wijze van spreken antwoord op de vraag waar ik mee zat. Dan merk je de Heer leeft en hij kent mijn omstandigheden. En misschien hebben u het ook wel gemerkt, ja, zo gaandeweg het Bijbel lezen en het vertrouwd raken met het woord. De Bijbel is in zichzelf al overtuigend. Als ik dan bijvoorbeeld Psalm 22 lees, hè, van dat ze zijn klederen onder zich verdeeld hebben, dat ze zijn rug beploegd en doorboord hebben, en je ziet dat dan later gebeuren met de kruisiging, dan je moet toch stekenblind zijn om het niet op te merken. En als de profeet het zegt dat hij voor 30 zilverstukken verkocht wordt, en later gebeurt dat ook precies op die manier. De Bijbel bewijst als het ware zich vanzelf. Dus dat ze toen restanten vonden van de muur van Jericho, of die kleitabletten waar de naam van Sodom op... Ach, ja, dat zal best, dat vertel u nu, dat ken ik ook niet. Maar nee, gewoon de Bijbel bewijst zichzelf. En vanuit de schriften mag ik hem leren kennen die naar deze wereld gekomen is om mijn schuld voor de zijne te maken. Misschien is dat de wijze waarop velen van ons overtuigd zijn. Ook thuis, hè, als u nu meekijkt. Misschien zijn er nu ook bij die zeggen, ja, en ik herken een deel wat u zegt, maar u gaat net een stapje te vlug. Want kijk, dat Jezus de Zoon van God is, dat geloof ik. En dat de Bijbel die we zo even geopend hebben, waar we nu uit lezen, dat dat het woord van God is, daar ben ik het helemaal mee eens, dat is waar. En dat God spreekt door dat woord, dat hij bestaat, dat hij er is, geloof ik allemaal. Maar dat Christus voor mij zijn bloed heeft gegeven. Dat ik me verzekerd mag weten dat ook mijn schuld betaald is. Daar komt iedere keer die aarzeling bij me boven. Dan vraag ik het mezelf af en dan komt de twijfel weer. Bent u dan echt overtuigd? Echt overtuigd? Als God spreekt in zijn woord over zijn liefde richting ons, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dus u gelooft wel dat dat er staat. U gelooft ook dat God dat gezegd heeft. Maar wat weerhoudt u dan? Ja, mijn zonde. Mijn slordigheid. Ja, maar als de schrift het dan ook zegt, hè, werp nou eens al die bekommernis, werp al die zorg eens op mij. Wat weerhoudt u dan? Kijk, voelt u wel, dit is een hele pastorale toon natuurlijk, en we spelen wel met vuur. Als we weten, hij spreekt door zijn woord. Hij bestaat, hij heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. En toch die overgave aan hem. Laat het dan het gebed zijn ook vanmorgen, heren. Breek het laatste stukje verzet toch weg. Die twijfel die iedere keer gevoed wordt, heren, blus die uit, hè. En laat uw geest des te meer werken in mijn leven. Want zo wil de Heer overtuigen. Zondag aan zondag, hè, dan wil hij het oud vertrouwen als het ware weer voelen doen, herleven. Opdat we van kracht tot kracht steeds voortgaan. Maar misschien zegt er nu wel iemand, een jongere misschien wel onder ons, of iemand die thuis meekijkt. Ja, u zegt het allemaal zo wel. De Bijbel overtuigt zichzelf. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Nee. Ik had dat nog niet, ja, het is weer even terug. Misschien wel 2 jaar geleden, op huisbezoek. Nou, een jongere, een jaar of 16, 17. En op een gegeven moment zei zijn moeder het zo, joh, jij had nog een vraag aan de ouderling. Ja, ik heb er nogal wat. En toen had hij een heel lijstje met allerlei dingen die niet kloppen. Althans, waar hij van vond, dat klopt helemaal niks van. Hey, moet je nou eens lezen, hè? Begin maar gewoon bij het begin, pagina 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Eerste dag, licht. Vierde dag, de zon. Snap u het helemaal? Ja, dan zit je. Hij zegt, hoe snel kun je om Jericho heen lopen? Nou, je mag wel een aardige pas erin zetten als je om zo'n grote stad heen wil rennen. Daar ben je een aantal uurtjes mee bezig. Dan zo'n heel volk die daar 7 keer omheen gaat. Klopt niks van. En als je die massa mensen die door het water heen gaat, hè, van de Rode Zee. Dan ben je dagen weer bezig met zo'n operatie. Zo had hij allemaal van die gegevens. Hè. Klopt niks van. Ja, is zo'n jongen te overtuigen? Kijk, gemeente, weet u wat hier gebeurt? En misschien mag ik dat als les ook meegeven. Die jongen die legt als het ware de Bijbel op de snijplank van zijn kennis. De Bijbel moet verantwoording afleggen aan de jongen. Maar dat is helemaal de aard van de Bijbel niet. De aard van God is deze. Wij moeten verantwoording afleggen aan de schrift. God verantwoordt zich niet jegens ons. Maar wij moeten ons verantwoorden tegenover hem. Dus het is als het ware zo strijdig met, ja, met de aard van de schrift. Met de aard hoe de Heere God zich openbaart. Hij is zo groot, zo wonderlijk. En al staan er tal van dingen in. En ik beamen direct en ik beleid het ook. Die we niet begrijpen. Die we niet kunnen verklaren. En zeker met het oog op de wetenschap van vandaag. We aanvaarden ze maar in alle eenvoud. God spreekt door zijn woord. Hij openbaart zich in de schriften. En daar kunnen we alleen maar verwonderd over zijn. En daar kunnen we alleen maar voor buigen. De De Heere verantwoordt zich niet jegens ons, maar wij moeten ons wel voor hem verantwoorden. En zeg alsjeblieft dan niet, ja, je kunt dat allemaal wel zeggen. Maar dat meisje in de klas met die hoofddoek, die denkt ook dat ze gelijk heeft. En die atheïst die nergens aan doet en straks zijn hoofd neerlegt en zegt, als het leven er is, is de dood er niet. En als de dood er is, is het leven er niet, dan ben ik er niet meer. Die denkt ook dat hij gelijk heeft. Dus ja, hoe overtuig je elkaar? Ja, als we u niet kunnen overtuigen, als het ware dat schild, hè, die weerstand continu maar voeden, ja, kan ik uiteindelijk maar dit alleen zeggen. Die rijke man, die slaat zijn ogen op in de pijn. En daar heeft God ons niet voor over. Hij laat juist het woord klinken, opdat hij niet wil dat één van ons, hè, welke leeftijd we ook hebben, thuis of hier in het kerkgebouw, dat ook één van ons maar verloren zou gaan. En daarom komt hij met zijn woord en klopt hij als het ware aan de deur van ons hart. Doe open en ik wil avondmaal met u houden. Ik wil gemeenschap met u hebben. Ik wil uw God en Vader zijn. En in mijn Zoon heb ik uw zonde vergeven. Dat laat hij verkondigen, dat laat hij proclameren. Zijn we overtuigd? Weet er nog één opmerking? Wanneer ben je ook alweer echt overtuigd? Als je het woord hoort, beaamt, ermee instemt en het ook doet. En misschien wordt dat wel eens de lastigste voor ons allemaal. En dat zeg ik er in alle eerlijkheid bij. Toen ik weer afgelopen week met deze gelijkenis bezig was, dan kijk ik zo eens naar vers 25... En ik vind dat een heel confronterend vers. Daar zegt Abraham het volgende. Ik zou zeggen, leest u eens even mee. En waar dat woordje kind staat, dan moet u uw eigen naam eens invullen. Herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. Dat geldt voor ons allemaal, of niet? Het gaat me helemaal niet, wat is uw bankrekening precies hoor, en wat zijn uw vakantieplannen. Maar ja, we hebben het zeldzaam goed. We leven in een bevoorrecht stukje van deze wereld met zoveel welvaart en weelde. Ja, hij die om onzentwil arm is geworden, opdat wij van onze welvaart, en hij vergat die arme bedelaar aan de poort. Ja, nota bene, als je daar weet van hebt van de schriften, dat er geen bedelaar in je poort gevonden mag worden. En desondanks laat je het in het dagelijks leven gewoon toe. Hij deed niet wat de schriften hem verkondigden. Gemeente, dat is een appel voor ons allemaal. Hè? Wij die, zo mag ik het denk ik wel zeggen, hè, baden in welvaart. En natuurlijk, er zijn altijd rijkere mensen dan dat wij rijk zijn. En daar kijken we dan gauw naar. Nee, kijk eens naar de wereld in nood. En met zoveel bedelaren die onze poort als het ware passeren door de media van vandaag. En we maken gewoon onze plannen. We trekken ons er weinig van aan. Ja, dan kan het wel eens aan het eind van de dag je aangrijpen. Dus ja, maar heren, uw woord om dat in praktijk te brengen, zoals u in uw Zoon arm werd om ons rijk te maken, wees ons zondaren genadig. Heren, maak, o Zoon, ons uw beeld gelijk. Dat is eigenlijk het enige gebed dat dan overblijft. In de navolging van hem, het belijden van onze schuld en tekort. Kijk, als we zo tot hem vluchten, dan zijn we werkelijk overtuigd. Amen. Laten we daar ook van zingen. Het omgaan met de rijken, waar Maria al van gezongen heeft, is eigenlijk wel een lied dat gebruikelijk in de adventtijd en kersttijd gezongen wordt. Maar we willen het ook vanmorgen zingen. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld de hongerige monden. En ook het zevende vers. Het heil aan Abram, waar we zojuist van gehoord hebben, en zijn kroost voor eeuwig had gezworen. Dat is het zesde en zevende vers van de lofzang van Maria. Gaan we samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst mogen we tot u komen. U die bewogen bent om onze zaligheid. U die uw woord laat klinken, opdat u niet wilt dat er één gemist wordt op die grote dag en niet geteld wordt onder die scharen die uw naam beleidt en bezinkt. En daarom mag iedere zondag uw woord weer opengaan en mogen we het thuis lezen en de omgang met u beoefenen. Om ons te overtuigen, om ons te laten leiden door dat woord. Ondanks de omstandigheden van het leven, ondanks de twijfel die er soms in ons hart opkomt, de vragen die een rol spelen, de onbegrijpelijkheid soms ook van bepaalde gedeelten vanuit de schrift. En dan kunnen we niets anders zeggen. U bent groot, te groot voor ons. U die het alles gemaakt heeft en... ja, wie zijn wij dan? Een stofje aan de weegschaal. En toch is het uw barmhartigheid, uw zorgzaamheid waarom u tot ons spreken wilt. Heere, mag die liefde ons overtuigen, keer op keer. En dat we klein worden voor u, buigen voor u. En dat de schriften ons overtuigen. Het is toch een woord met kracht. Omdat uw geest spreekt door de schriften. De geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En die ook vandaag nog werkzaam is. En daarom mag het ons gebed zijn, ook vanmorgen, dat u met uw geest doorwerkt. Heren, waar we verstokt zijn, waar twijfel is, waar vragen op ons opkomen, waar we de realiteit van alle dag zo in strijd vinden met wat we zondags horen, waar we het niet kunnen rijmen met elkaar, waar de wetenschap soms andere uitspraken doet dan vanuit de schrift tot ons komt. Heren, leer ons buigen. En overtuig door uw liefde, overtuig door uw geest, iedere keer weer, neem ons bij de hand, opdat we niet alleen door het leven gaan. Die last zou voor ons te zwaar zijn. Maar dat u met uw geest ons leidt op een effen spoor. Gelijk een herder de kudde leidt in grazige weiden. Aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Heere, zo wilt u als een herder werkzaam zijn. Tegen alle vragen in, tegen alle twijfels in. Tegen wat voor oog is. Omdat u die goede herder bent. Die leidt, die zorgt. Neem ons zo onder uw hoede. Als we weer van hier gaan... Ja, Heere, stel ons tot een zegen waar we onze taken mogen hebben, waar we onze bezigheden mogen hebben. Ook al is het misschien vakantietijd en hebben we nog plannen of zijn we net weer terug. Ja, Heere, dan mogen we zien op het vele goede dat u ons geeft, de welvaart die we ook genieten. Maar Heere, wat geeft dat ook een stukje verantwoordelijkheid? Welvaart, rijkdom, het goede genieten van deze aarde en dan de bedelaar in de poort. De armen die op onze weg geplaatst wordt, het zij via de media of op een andere wijze, via woord en daad of welke stichting dan ook. Heere, doe ons onze verantwoordelijkheid in dit alles verstaan. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Hij die arm wilde worden om ons rijk te maken. Hij die het goed van deze wereld verspaarde, omdat het zijn spijze was de wil van de Vader te doen, Heere. Dan blijft er iedere dag geen ander gebed over dan wees ons zondaren genadig. Ontferm u over ons. Waar zouden we anders heen gaan dan tot u? Want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Heere, dat we dat woord mogen uitdragen in onze levenswandel. Heere, maar dat mogen we toch ook uitdragen via het evangelisatiewerk. En misschien juist in deze tijd wel het Dabaarwerk door het Dabaarteam op de camping de Rietschoof in Aalst. Als er ook onder ons daar bezig zijn en ja, dat we door woord en daad iets laten doorklinken, doorschemeren. Als anderen het boek niet meer lezen, dat het ons leven een boek is voor hen. Een zichtbaar getuige. Wij die van genade mogen leven, wij die weten wat het is, dat er redding is door het bloed van het lam. Heren, dan gunnen we dat toch anderen ook. Dan is het toch diezelfde bewogenheid die u kenmerkt in het lot van zondaren. Dan mag het toch ook ons bewogen zijn voor hen die wankelen ten dode op reis naar die grote eeuwigheid. Heer, laat dat, dat we daarvan doordrongen zijn. Wie we ook zijn, waar we in het leven staan, welke taken we ook hebben. En daarom gaan we met ons allen mee. Denk de predikant, de kerkenraad, alle die leiding hebben te geven. Alles wat er in de gemeente mag plaatsvinden in het omzien naar elkaar. Ja, Heer, breid uw koninkrijk uit door alle chaos van deze wereld heen. Als we telkens weer horen of het nu Afghanistan is, India, Soedan, Irak en tal van brandhaarden. Heer, werk door. Want de koninkrijken van deze wereld gaan voorbij. Maar uw koninkrijk heeft toekomst, want dan beleiden we het. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen het laatste vers van Psalm 72. Het loflied: Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa met amen, amen, na. Het 11e vers van Psalm 72. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en laten we bidden om zijn zegen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.